Kunnen jullie me horen? Ja, hè? Goed. Nou, heel goedemorgen allemaal. Ik mag inderdaad vandaag spreken. Ik moet alvast even mezelf verontschuldigen. Ik kom misschien een beetje over als een vaardoek. En dat komt omdat ik al een hele periode mezelf niet zo heel lekker voel. De kinderen zijn eerst heel ziek geworden. En die beginnen nu weer beter te worden. En ik neem overal een vleugje van mee. En ik geloof dat ik 2 weken geleden me wel weer lekker voelde. En aan het eind van de week had ik weer in een van... Dus soms dan kom ik een beetje over. Vinden jullie niet erg, toch? Ik denk dat jullie dat wel herkennen. Dat je soms gewoon helemaal geen fut meer hebt. Maar desalniettemin geloof ik dat de Heere God vanmorgen wat wil vertellen. Hij heeft mij een onderwerp op mijn hart gegeven die mij zelf heel erg aangaat. Waar ik zelf ook heel vaak mee eigenlijk wel een beetje worstel. En waarvan ik ook geloof dat het... bij u ook speelt, misschien niet bij iedereen, maar het is een algemeen probleem. Ik wil het vandaag hebben over mopperen. En dat is een heel herkenbaar iets. Voordat ik ga beginnen wil ik eigenlijk met jullie bidden. En wil ik vragen of de Heer het ook wil zegenen. Ja, lieve Vader, dank u wel, Heer, dat ik hier deze ochtend mag staan, Heer. Dank u wel dat u zo goed bent, Heer, dat we in alle vrijheid uw woord mogen openen. Dat we in alle vrijheid over u mogen praten, uw lof mogen zingen. Heer, en ik wil u vragen, Heer, als ik me deze ochtend ook gewoon niet zo heel erg lekker voel, dan wil ik u vragen om uzelf daar niet door te laten belemmeren, maar gewoon door wat u te vertellen heeft vanmorgen ook door te werken, Heer. Kom alstublieft met uw geest, open onze harten, Heer, laat zien wat op toepassing is van onszelf en geef dat we vanmorgen weer een stuk dichter bij u mogen komen. Heer, dat is mijn wens en dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Ja, mopperen. Wie herkent het niet? Ik ben zo nu en dan bij ons thuis wel eens bezig met klusjes. En ik ben in het verleden broodbakker geweest. En nu ben ik huisman. De spijkertjes slaan, dat kan ik dan nog wel. Alleen daarbij komt het regelmatig voor dat ik op mijn vingers sla. Dan heb je zo'n heel klein spijkertje en zit met zo'n heel klein hamertje te tikken. Pas nadat ik 4 keer op mijn vingers geslagen heb, dan kom ik erachter. Zo'n spijkertje kan ik ook met een tangetje vasthouden. Maar er wordt nogal eens wat afgemopperd. Op zich niet zo heel erg verkeerd hoor, want ik zeg allemaal geen lelijke dingen of zo. Maar dan zeg ik wel eens van, jongen, kun je nou niet eens een spijkertje in de muur slaan? Herkenbaar hè? Op zich niet zo heel erg dat je zegt van, nou, moet je daar nou over hebben? Daar heb ik het ook niet over. Ik heb het ook niet over het onschuldige gemopper dat je je teen stoot of dat je... s'ochtends struikel over het speelgoed van de kinderen. Of dat je op tijd in de kerk wil zitten. En vlak voordat je de deur uitgaat dat er nog eentje eventjes flink in zijn broek hebt gedaan. Dat is allemaal eigenlijk vrij onschuldig. Nee, ik wil het vandaag hebben over een ander soort mopperen. En daarbij wil ik het volk Israël aanhalen. Het volk Israël, misschien weten jullie dat wel, staat eigenlijk... We zien het regelmatig in de Bijbel terugkomen. Het is een volk wat goed kan mopperen. Ze hebben zich er, het lijkt wel soms er een beetje in gespecialiseerd. Tenminste, als je het een beetje leest en je denkt er niet verder over na, dan denk je dat zij het volk bij uitstek zijn die het kunnen. Het volk Israël, ik begin eigenlijk in Numeri, ik wil in Numeri zoeken, jullie kunnen het alvast opzoeken, Numeri 11. Daar wil ik straks even beginnen. Het volk Israël is bevrijd van de Egyptenaren. Ze hebben jarenlang onder de slavernij gewerkt bij de Egyptenaren en de Heere God had Mozes gestuurd om ze te bevrijden van het volk. De Heere die heeft veel wonderen gedaan om de farao te overtuigen dat hij dat volk toch echt maar beter moest kunnen laten gaan. En op een gegeven moment liet farao ook het volk gaan en ze stonden voor de Rode Zee. En daar begon het gemoppen was al wat eerder begonnen, maar daar begonnen ze eigenlijk al te mopperen van, oh, wat doen we hier? Farao komt in het leger achter ons aan, die gaat ons hier afslachten. We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Maar we zien dat de Heere God de zee opent. Nou, dat is een leuk wonder. Ik zou het wel willen zien hier bij de Noordzee. En ze zijn allemaal verbaasd en ze lopen er doorheen. En halverwege zien ze dus dat het leger van Farao achter hun aankomt. Dus ik kan me zo voorstellen dat je daar wel wat paniekerig over wordt. En op een gegeven moment zijn ze allemaal door de zee en... We zien dat de Heere God de zee weer sluit en het hele leger verdrinkt daar ter plekke. Ze zitten in het leger, of in de woestijn. Nou, in de woestijn is weinig water of eten. We zien dat de Heere God ze voorziet in water en in eten. Wat voor eten? Hij laat brood uit de hemel komen. Ze hebben rechtstreeks brood uit de hemel. Niet bij de bakker vandaan, het ligt er elke ochtend. Ze kunnen het oprapen, ze hebben voor iedereen genoeg. God voorziet ze van nieuwe regels. Hij geeft ze regels. Hij laat zich zien. Hij laat zich horen. God is heel dichtbij ze. Maar toch beginnen ze weer te mopperen. En ik wil beginnen in nummer 11, vers 1 tot en met 3. Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede. En het vuur van de Heer laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de Heer. Toen doofde het vuur. Ze noemden die plaats Tabera, omdat daar het vuur van de Heer bij hen was opgeleid. Het volk van Israël heeft een hele lange geschiedenis van mopperen en klagen. En het is eigenlijk best wel gek. Want ik heb me daar vaak over verbaasd. Ik denk, hoe kan dat nou? Ze zien van alles. Wie heeft dat nou? Een God die je bevrijdt van de slavendrijvers. Een God die een zee voor je opent. Een God die zich laat horen en zien. Echt, hij is daar aanwezig. Ze konden hem zien door een vuurzuil. Mozes sprak rechtstreeks met ze. Een God die je zelfs voorziet in eten. Hemelsbrood, wat heerlijk geweest moet zijn. Want het smaakte naar honing. En ze omschrijven het als brood wat heerlijk smaakt. Ik heb daar wel wat mee, hè, met dat lekkere brood. Dat vind ik dan denk ik van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel zo lekker maken. Dan heb ik als ik dat zou kunnen, dan zou ik een hele perfecte zaak hebben. Dan zou iedereen bij mij een brood komen kopen, lijkt mij. Maar eigenlijk wel gek dat het dus opvalt dat ze dan ondanks dat toch wel ondankbaar lijken te zijn naar de Heren. Ze lopen constant te klagen. En het heeft ook best wel wat ellende voor zich met zich meegebracht. We zien ook dat op een gegeven moment, er is een moment in nummer 16 staat, dat hoeven jullie niet op te zoeken. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat een van de leiders van Israël begint in opstand te komen tegen Mozes. Mozes was uitgekozen door de Heere God om het volk te leiden. Hij zou daar eigenlijk ook de eer voor moeten krijgen. Want hij had ook de lasten te dragen van dat volk. Maar er staat in nummer 16 een geschiedenis opgeschreven van Kora. Kora was een van de leiders van het volk Israël. En Kora die was het eigenlijk niet zo eens met het feit dat Mozes de leider was. En met hem 250 andere leiders van het volk ook niet. En wat zie je gebeuren? De leiders die komen in opstand tegen Mozes en beginnen te mopperen. En ze zeggen op een gegeven moment tegen Mozes van ja, je moet een beetje dimmen. Want wij zijn toch niet minder heilig dan jij. Nou, Mozes die staat bekend als een hele zachtaardige man. En ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar Mozes die ging ermee naar de Heere God toe. En hij zegt, wat moet ik hiermee? En je ziet gegeven dat de Heere God die wordt heel boos. Want die opstand tegen Mozes was eigenlijk een opstand tegen Gods keuze. En God heeft toen op een gegeven moment gezegd van, nou oké. Verdeel jullie maar in twee groepen. De mensen die bij Mozes willen horen, die gaan bij Mozes staan. En de mensen die denken dat Kora gelijk heeft, die gaan daar maar bij staan. En dan zal ik laten zien wie er gelijk heeft. En wat zie je gebeuren? Die hele groep mensen die bij Kora staan, daaronder opent de grond. De mensen vallen erin. Er staat in de Bijbel, ze gingen levend naar het dodenrijk. En de grond sloot weer. God was niet mild. God liet echt duidelijk merken van jongens, tot hier en niet verder. Hij heeft veel geduld, absoluut. Maar dat geduld raakt zo nu en dan op. En dit is zomaar een voorbeeld. Want ja, we denken soms van, je hoort bij God en dan doet hij je niks meer. Maar ja, God is een heilig God. In eerste instantie is hij een heilig almachtig God. En dat, ja, en als ik daarover na te denken, denk ik, dat zijn best wel heftige gebeurtenissen. En als ik dan weer eens loop te mopperen, dan vraag ik me wel eens af van, ja, waarom vind ik dat nou eigenlijk niet zo erg? Nou, het hoort ook wel een beetje bij het mens zijn. Hè? Wat ik net ook al vertelde, als je een keer op je duim slaat, dan is het toch wel vreemd als je zo'n blauwe nagel hebt, dat je in één keer zegt, oh halleluja, dat doe je niet zo snel. Dan begin je in eerste instantie toch te mopperen. En toch denk ik van ja, is het nodig? Ja. Er is ook een, moet ik even kijken, want dan raak ik even de draad kwijt. Ja, net wat ik net al zei, dat gewone mopperen. Nou, ik denk dat je daar ook niet zo heel erg veel zorgen om hoeft te maken. Maar er wordt ook wat afgemopperd op elkaar. En het Nieuwe Testament is daar best wel duidelijk over. Bijvoorbeeld, wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. Wordt er gezegd in 1 Petrus 4. Of in Jacobus 5. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Dus er is nog een andere vorm van mopperen. Er is een mopperen, een soort mopperen, wat veel erger is dan het alledaagse, ja, wat we wel eens doen. En daarvan wil ik aan de hand van Numeriërs 3 soorten van mopperen naar voren halen. En het is aan jullie om daar eens over na te denken van, oké, als je mopper, doe ik het dan, is het dan fout? Of je moet daar eens heel kritisch over na. Ik ben daar heel erg mee bezig en het moet eerlijk zeggen, het valt mij soms best zwaar, want het valt me op dat ik soms een enorme zeurkous ben. En soms ontzettend onterecht. En dan rij je terug uit de kerk en dan zit ik in de auto en dan... Nou, u komt vandaag ook allemaal weer niet volgen, hoor. Ja, zegt dat wat over mij? Of... Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik heel erg om denken. Nou, ik wil met jullie 3 punten behandelen. En dat eerste is vleeselijk mopperen. Vleeselijk. En ik ga jullie straks uitleggen wat dat dan inhoudt. De tweede is jaloers of vanuit hoogmoed mopperen. En de derde is ongelovig mopperen. De eerste, die vinden we in nummer 11, vers 4 tot en met 6. Dat mogen jullie vast opzoeken. De Israëlieten zaten in de woestijn en werden door de Heere God gezegend met brood uit de hemel. Dat hebben we net al gehoord. En elke ochtend lag dat manna, zo heette dat brood, lag voor ze klaar. En het enige wat ze moesten doen, was het verzamelen en eten. Maar wat lezen we in vers 4? Het samenraapsel van de vreemdelingen die met hem meetrok, was onverzadigbaar. Dus ze konden maar niet genoeg krijgen. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. Gek, hè? Ze waren eigenlijk vergeten dat eigenlijk... Ja, wat voor rechten hadden ze nu uiteindelijk? Wat ze kregen was gratis. Maar bah, weer brood uit de hemel. Dit is mopperen vanuit het vlees. Of anders gezegd, mopperen vanuit egoïsme. Herkennen jullie dat misschien? Je hoeft geen antwoord te geven. Maar mopperen vanuit egoïsme. Ik wil even doorgaan op dat levende brood. Wat zegt Jezus in het Nieuwe Testament? Ik ben het levende brood. Ik zal het voorlezen, anders lees ik het niet goed. Als je van hem eet, zul je nooit meer sterven. Jezus zegt, als je van mij neemt, zul je nooit meer sterven. Lichamelijk misschien, maar we zullen voor eeuwig bij hem mogen wonen. We zullen eens een nieuw lichaam krijgen. Jezus is het levende brood. De mensen die manna aten, stierven uiteindelijk allemaal. Maar wie van het nieuwe hemelse brood eet, dat is Jezus, zal eeuwig leven. En die woorden sprak Jezus in Johannes 6, vers 46. Er zijn veel mensen die van dat brood willen genieten. Het is me opgevallen dat ik, sinds ik christen ben, zijn er best wel veel mensen die willen wel christen worden. Want dan kun je genieten van het eeuwige leven. Maar we vergeten, dus, en misschien is het ook wel eens een beetje onze eigen schuld, hoor. Als mensen tot geloof willen komen, moeten we ze er ook bij vertellen dat het soms best heel veel kan kosten. Geloven is niet altijd maar heel erg eenvoudig. Soms kost het je ook dingen, soms moet je dingen opgeven. En dan ben je christen geworden en dan denk je lang leven de lol. En dan ga je erachter komen dat Gods geest door je heen gaat werken. Dan zegt Gods geest, nou je moet dat eigenlijk niet meer doen. Bij mij was het bijvoorbeeld, ik ging elke middag naar de kroeg uit mijn werk. En de Heere God zei, geef me tegen me, nou Jurgen, het is toch niet zo heel erg goed hoor, dat je nou elke middag maar aan de biertjes, nou, ik wou een ander woord gebruiken, aan de biertjes zit. Dat moet je niet meer doen. En ik had eigenlijk eerst zoiets, hoor eens even, ik wil wel gered worden, maar nou niet zo moeilijk doen. Maar de Heere God die heeft bij mij toen een beetje doorgezet. En die heeft er een gegeven moment voor gezorgd dat ik het eigenlijk niet eens meer lekker vond om zoveel te drinken. Ik vond het ook niks meer aan in de kroeg. Ja, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt gaan lopen mopperen. Ja, wat is dit nou? Vroeger kon ik dat gewoon doen. Heb ik helemaal geen last van mijn geweten. En nu krijg ik in één keer last van mijn geweten. Ik heb het ook gedaan. Ik heb het ook tegen de Heere God gezegd. Dat ik dat niet leuk vond van hem. En hij liet mij weten dat hij het wel goed vond voor me. En toen heb ik gegeven moment maar gezegd, nou oké, als u dan zo nodig wil, ik verander dan maar helemaal. Want ik denk dat dat ook een van de beste keuzes is die je kunt maken. Als je wil dat je, als God wil dat je voor hem gaat. En dan moet je ook helemaal voor hem gaan. Maar ik denk dat deze opmerkingen bekend voorkomen. Vroeger had ik het beter, toen kon ik alles doen wat ik wilde. Of moet ik nou echt naar de kerk? Ik ga liever even een potje gamen. Zondagochtends, ja, geloof het of niet, maar dan zitten ze om 8 uur 's ochtends al te gamen, hoor. Bijbel lezen. Ik heb wel wat beters te doen. Mopper de mopper de mopper. Maar Jezus wil dat we met hem voor hem gaan. Hij wil dat we alleen genoegen nemen met hem. Met hem alleen. Bedoel ik daarmee dat je geen leuke dingen meer kunt doen? Natuurlijk wel. Maar je moet uitkijken dat je autootje, je iPod, wat heb je nog meer voor leuke dingen? Nou ja, noem het maar zelf op. Je moet uitkijken dat dat niet in de plaats gaat staan van jouw relatie met Jezus. Als je je iPod belangrijker, dat is een modern ding. Daar staat muziek op. Ik zal het anders zeggen. Als je je videorecorder in de plaats gaat laten staan van de Heer Jezus. Als je de hele dag achter je videorecorder aan het ontdekken bent hoe die afstandsbediening werkt. En je bent niet meer bezig met de Heer Jezus. Dan is het fout. En je kunt erover lopen mopperen. Maar dan loop je te mopperen vanuit je eigen egoïsme. Kijk uit voor die verlangens. Want we zien ook dat de Israëlieten vlees te eten kregen van de Heer. De Heere God beantwoordde ze hoor. Hij gaf ze vlees. Maar op het moment dat God ze overgaf aan hun verlangens, want dat was hun verlangen, waren ze niet meer te stoppen. We lezen verder in nummer 11, vers 31. De Israëlieten dachten geen moment meer aan de Heere God. Toen liet de Heer een wind opsteken, die vanaf de zee kwartels aanvoerde en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rond het kamp, tot op een afstand van een dagreis, in een laag van wat 2 el dik. Nou, dat zal een gekrioel en gestink geweest zijn, want die beesten nemen heel wat mee. Ik heb vroeger kwartels gehad, maar de Heer die beantwoordde, ze wilde vlees te eten, dan krijgt hij vlees te eten. Het volk raapte de kwartels op en was daar de hele dag en de hele nacht mee bezig. En ook de hele volgende dag. Niemand verzamelde minder dan 10 ezelslasten. Ze legden ze overal rond het kamp te drogen. Maar ze hadden het vlees nog niet fijn gekauwd of de Heer ontstak in woede tegen het volk en bracht het een grote slag toe. Die plaats kreeg de naam Kibrot Hatta'awa, naar het onverzadigde volk wat daar begraven werd. Ze bleven maar eten, ze wisten er niet genoeg van te krijgen. Kijk uit voor die verlangens. Kijk uit naar als je veel meer tijd bezig bent met je eigen dingetjes dan met de Heere God, want het kan je helemaal opslokken. Al je aandacht kan er naar uitgaan. God wordt er absoluut niet door geprezen als je op die manier met hem omgaat. En dat is waar we voor zijn gekomen, waarvoor we christen zijn geworden. Om God te prijzen, om God de eer te brengen die hem toekomt. En dat komt hem toe. Nou, de tweede. De tweede was jaloers of hoogmoedig mopperen. We gaan naar nummer 12. Wederom wordt Mozes hier eigenlijk weer betwist. Mozes is nog steeds de leider. En zijn zus en zijn broer, Miriam en Aaron gaan naar hem toe. Nummer 12, vers 1 en 2. Miriam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook, zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? De Heer hoorde dit. Nou, in eerste instantie denk je, ze klagen erover dat hij geen vrouw heeft gekozen uit het volk Israël. Het was overigens wel een vrouw die de Heer van harte diende hoor. Maar het was geen volk van Israël. Geen vrouw van Israël. Maar je denkt van, dus daar lopen ze over te mopperen. Maar als je vers 2 leest, dan komt de aap uit de mouw. Want, wat was de werkelijke klacht? Jaloezie. Wie is Mozes nou eigenlijk dat God door hem spreekt? God heeft toch ook zeker door ons gesproken? Wij weten toch ook wel wat de Heere God wil? Ja, Miriam en Aaron waren toch minstens zo belangrijk? Had God gezegd dat ze niet belangrijk waren dan? Nee, hij had ze alleen een andere plaats toegewezen. Tuurlijk, ze waren belangrijk. Zoals een ieder die bij God hoort belangrijk is. Maar een ieder heeft niet dezelfde plek. Het zou niet best zijn als we hier nou massaal allemaal hier komen te staan. Ik mag dan nu hierop voorstaan, maar dat maakt mij niet belangrijker dan jullie. Denk daar goed om. Ik heb dezelfde problemen als jullie. Ik loop tegen dezelfde problemen aan. Zowel geestelijk misschien ook wel als lichamelijk. Ja, ik heb alleen een andere plaats gekregen van de Heere God. Dus denk erom, als je over iemand mopper, spreker bijvoorbeeld, er wordt heel wat over afgemopperd, denk erom, misschien mopper je wel eigenlijk rechtstreeks over dat wat de Heere God heeft ingesteld. En dat zeg ik nou niet omwille van mij hoor. Maar als iemand hier staat, mag hij hier staan namens God. Dus volgende keer van als er weer een spreker komt, denk dan niet bij jezelf, nou man, ga alsjeblieft breien. Maar probeer eens te verstaan wat de Heere God tegen je te zeggen hebt. Of ook zo'n berucht onder de onderwerp, de oudste raad. Nou, die doen het niet vaak goed. Nee. En ik vraag me eigenlijk af waarom ik nou nog steeds geen oudste ben. Nou, dat vraag ik me niet af, hoor, maar misschien herkennen jullie dat. Koffie zetten. Oh, dat is heel onschuldig. Alsjeblieft, maar die kunnen er toch ook helemaal niks van. Dan is het weer zo'n slappe bak. Nou, ze kunnen beter mij maar eens vragen hoe ze koffie moeten zetten. Ook de koffiezetter, staat daar omdat hij ons wil dienen. En daarmee dient hij de Heer. Denk er goed om. Schoonmaken? Ik zat op die wc en het rook nog steeds naar urine. Ik weet wel hoe je moet schoonmaken. Dus we moesten eens wat andere middelen gaan gebruiken. Ja, vergeet niet dat die mensen hier vrijdagmiddag komen in hun vrije tijd om te zorgen dat wij met elkaar hier een dienst kunnen houden zonder dat we op kauwgom gaan zitten of wat dan ook. Onthoud dat goed. Jezus heeft het heel duidelijk aangepakt. Ik weet niet of jullie dat weten hoe Jezus dat deed, maar op een gegeven moment zien we dat in Matteüs 9, als jullie mee willen lezen, Matteüs 9 vers 33. Op een gegeven moment zie je dat de discipelen waren wat aan het mopperen. Want wie was nou eigenlijk de belangrijkste? Wie gaat nou als straks de Heer Jezus zijn koninkrijk vestigt de man uithangen? Wie? Nou, daar kregen ze een beetje wat gemopper en geklaag onderling. En we lezen in vers 33. Ze kwamen in Cafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg Jezus hen: waarover hebben jullie nou zo onderweg lopen redetwisten, lopen mopperen, lopen discussiëren? De discipelen zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en hij riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En dat vind ik van de Heer Jezus echt heel bijzonder, hè? Je zou verwachten van hem dat hij is de Zoon van God. En nu gaan jullie allemaal naar mij luisteren en jullie doen wat ik wil. Nee hoor, wat zie je de Heer Jezus doen? Hij gaat voeten wassen. Hij gaat dienen. Hij heeft een nederige houding. En dat verwacht hij ook van ons. En hij zegt, degene die het belangrijkste wil zijn, die moet eigenlijk uitblinken in nederigheid. Dus die moet zijn handen niet voor omdraaien om ook eens wat rotklusjes te doen of zo. Heel duidelijk. Bij God is geen plaats voor de hoogmoedige. Dat lezen we meerdere malen in de Bijbel. De hoogmoedige is niet echt welkom bij de Heere God. En jaloezie, ik heb het net al even genoemd, dat betekent maar al te vaak ondankbaarheid naar God. En dat is toch het laatste wat we willen. We willen toch niet ondankbaar zijn naar God. En ik zeg niet dat jullie dat zijn. Maar denk er eens goed over na. Nou, de derde. Ongelovig mopperen. Ik had eerst opgeschreven ongelooflijk mopperen. Een beetje een woordspel. Ik kan soms ongelooflijk mopperen. Maar ik kom er ook wel eens achter dat dat soms ook wel eens betekent dat ik dat vanuit ongeloof doe. We gaan naar nummer 13. Hebben jullie wel eens vaker zo vaak veel uit nummer gelezen in een dienst? Dat is ook wel weer eens leuk, hè? Sommigen wel? Wie zei dat? Oké. Okay. Nou, dacht ik dat ik weer een primeur had. Nummer 13, vers 25 tot en met 30. Even een slokje. Ongelovig mopperen. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug. Oh ja, ik moet even volgeschiedenis. De Heere God die stond met zijn volk voor het beloofde land. En het beloofde land lag daar om ingenomen te worden. En Mozes stuurde de verkenners op uit om te kijken wat de beste tactiek zou wezen om het land in te nemen. Nou, ze komen terug. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land heel sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Caleb was vol geloof over dat God hen zou helpen. Hij had al zoveel gezien. Nou, dan zullen ze toch zo'n volk toch zeker aankunnen. Maar een probleem was, Caleb en Jozua, die waren samen, die waren vol geloof, maar dat waren niet de enigen. Want er waren ook andere mannen die met Caleb en Jozua mee waren. En die vertelden een heel ander, iets wat gekleurd verhaal. We lezen verder in vers 31. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelen we ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun oog ook niet geweest zijn. Poh, nou, dat is een akelig bericht. Dus als we dat land ingaan, dan gaan we dood. Nou, de Israëlieten wisten natuurlijk op een gegeven moment wel raad, hè, met dit soort boodschappen. We lezen verder in 14 vers 1. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. De hele nacht door gingen ze klagen en jammeren en huilen. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Nou, daar gaan ze weer. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden? En om onze vrouwen en kinderen te laten buit maken? We kunnen beter terug naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze: laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Ja, alsof de Heere God de Rode Zee nog een keer voor ze zou openen. Of dat de Egyptenaren nou zo ontzettend blij zouden zijn als ze dat volk terug zien komen. Door dat volk was wel het hele leger uitgeroeid. Daar dachten ze niet over na. De Heere God hun redden, ja, dat heeft hij in het verleden wel eens gedaan, ja, vroeger. Maar ja, vroeger was ook alles beter. Dit is een soort gemopper wat eigenlijk spreekt van een stuk ongeloof. Ik zou wel misschien een voorbeeld kunnen noemen. Neem nou bijvoorbeeld eens. Soms dan hoor je wel eens dat mensen bijvoorbeeld gered zijn. Genezen zijn bijvoorbeeld. Van een ongelovige kan ik dan verwachten dat hij zegt van: ach ja, er worden wel eens vaker mensen zomaar spontaan genezen. Toeval. Zoals we net ook in het begin van de dienst hoorden. Toeval. Maar ook onder de gelovigen zijn we soms heel kritisch. Dus jij beweert dat je genezen bent van astma. Ben je er niet gewoon overheen gegroeid? Ja, want jij hebt altijd wel van die mooie verhalen. Ja, want er lopen nou eenmaal mensen die heel vaak getuigen van de grootheid van God. En dan zijn we toch zijn sommigen toch al heel snel geneigd om te zeggen: nou, daar heb je hem weer met zijn fantastische verhalen. Nou, misschien is dat wel ook wel waar. Denk erom dat je gemopper niet voortkomt uit een stuk ongeloof. Je mag wel alles toetsen, dat is waar. Als iemand iets vertelt over de Heere God en dat strookt absoluut niet met de Bijbel, dan mag je het van mij afschrijven. Maar pas wel op voordat je gaat mopperen. Verderop kunnen we lezen dat het zelfs zo erg werd bij de Israëlieten dat ze allemaal stenen op begonnen te pakken. En ze wilden Mozes en Aaron zelfs stenigen. Ze wilden ze doodmaken. Daar mondt het op uit. Nou, we zien dat God gelukkig tussen beiden kwam. De Heere God die hield ze tegen. En hij zei tegen Mozes: ik ben nu helemaal zat met dit volk. Ik ga ze allemaal uitroeien. En ik ga verder met jou. Dat was een belofte die hij eigenlijk aan Abraham had gegeven. Abraham, vanuit jou zal ik een groot volk maken. Nu zegt hij tegen Mozes: dat hele volk, het kan me gestolen worden. Ik ga het uitroeien en ik ga met jou alleen verder. Ik maak vanuit Mozes een groot volk, zei hij tegen Mozes. En wat zien we Mozes doen? Oh, dat is mooi. Dan word ik echt een belangrijke man. Nee. Mozes is een man die absoluut niet betrapt kan worden van hoogmoed. Hij zegt daar: oh, maar heren, dat moet u niet doen. Want wat zullen de andere volken wel niet denken? Als u uw eigen volk doodmaakt, dan zullen ze ook denken van: wat is dat voor vrede God? Nee, alstublieft vergeef het ze. Hij strijkt niet de eer op. Hij zegt: alstublieft vergeef het ze. En we zien dat de Heere God ook vergevingsgezind is. Hij vergeeft het volk. Alleen, ze liepen het wel op. Want ze mochten het beloofde land niet in. Even kijken hoor. Het volk mocht uiteindelijk het beloofde land niet in. Ze moesten nog eens 40 jaar in de woestijn blijven. Dat hebben ze wel op zichzelf gehaald door al dat gemopper. En ik wil daarvoor waarschuwen. En dan nogmaals, dan heb ik het ook over mezelf. Want ik ben er ook heel vaak mee bezig. En het ligt ook gewoon vaak in onze aard. Voordat je gaat mopperen, voordat je wat zegt, is het gewoon altijd goed om eens na te denken. Waar komt dit nou uit voort? Doe ik dit nou? Omdat ik ergens niet op vertrouw? Of omdat ik jaloers ben? Of omdat mijn dingetjes die ik wil hebben niet uitkomen? Omdat God niet naar me luistert? Of doe ik... Denk daar goed over na. Het is sowieso altijd goed om na te denken over wat je doet. Maar als je Jezus wil volgen, dan moet je ook ervoor gaan. Dan moet je ook zeggen, dan volg ik hem in alles. Mopperen kan ervoor zorgen dat je namelijk niet verder komt in je geloofsleven. Je zult niet de eerste zijn die door gemopper verbitterd raakt. Ik heb al meerdere mensen gesproken die eigenlijk continu aan het mopperen zijn. En door dat gemopper zijn ze zo gefocust op hun eigen ellende dat ze niet meer naar God willen luisteren. En die mensen zeggen soms de kerk vaarwel, die zeggen God vaarwel. En dan krijg je ze, en dan zijn ze gegeven met een jaar of 60 of zo. En dan kom ik wel eens en dan spreken ze. Ja, maar jij bent nog jong. Jij hebt nog niks meegemaakt in je leven. Nee, maar als je mee hebt gemaakt wat ik heb meegemaakt, dan hoeft het van jou hoeft het ook allemaal niet meer, zeggen ze dan. Dat is heel gevaarlijk. Dat komt voort uit mopperen. Dat komt voort uit het gevoel van onrechtvaardig behandeld zijn. Pas daarvoor op. Het volk Israël mocht gegeven moment ook het beloofde land niet in. Pas op dat je door je gemopper niet afraakt van God. Dat je door je gemopper niet weer terugvalt in je oude leven. Ik denk dat het verstandiger zou zijn om Jezus in zijn voetsporen te volgen, vol geloof. En dat betekent soms ook dat de pijn die je aangedaan wordt, de onrechtvaardigheid die jou aangedaan wordt. Ja, dat betekent dat je soms even moet slikken. En breng het bij de Heer. En vraag ook vergeving voor die mensen die het jou aan hebben gedaan. Denk niet alleen aan je eigen hachie, maar denk ook aan de andere mensen. Nogmaals, mopper en klagen kan het bewijs zijn van ons ongeloof in het feit dat God alles kan uitwerken voor zijn glorie en welzijn. Soms kunnen de dingen gebeuren, hoe negatief ook, die dingen kan God gebruiken om er door geëerd te worden en voor ons eigen welzijn. Romeinen 8 vers 28 lezen we bijvoorbeeld: wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dus ga niet lopen mopperen en klagen, maar denk: oké, dit overkomt mij nu. Hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, eerst de goede is alvast naar de Heere God toe te gaan. Dan heb je al heel veel gewonnen. Ga met je ellende naar de Heere God toe. Nou, ik heb drie punten behandeld. Nogmaals, ik zeg niet dat als je mopper, dat je gelijk een groot heiden bent. Ik sla ook wel eens op mijn duim, dat heb ik al proberen uit te leggen. Maar denk erover na. Ook als je hier in de gemeente zit, als er beslissingen genomen worden of als er dingen gedaan worden binnen de gemeente waar je het absoluut niet mee eens bent, je mag er natuurlijk eens over praten. Maar ga niet lopen mopperen. Ga niet terug naar huis toe in de auto zitten. Nou, dat snap ik ook weer niet en dit en dat. Want vaak zitten je kinderen er ook nog bij. En wat wil je kinderen meegeven? Wil je kinderen meegeven dat ze positief leren kijken naar dingen? Of wil je kinderen leren dat mopperen de maatstaf is? Pas daarvoor op. Tuurlijk, je mag kritisch zijn. Als je het ergens niet mee eens bent met wat iemand zegt of wat iemand doet, dan ga je naar die persoon toe en dan ga je het vragen: goh, hoe bedoelde je dat? Ga niet gelijk uit van het slechte. Bovendien, er is heel veel om dankbaar. Want ik heb het nu alleen maar over mopperen. Maar laten we het eens over dankbaarheid hebben. We hebben toch alles. Is er hier iemand die omkomt van de honger? Is er hier iemand die geen kleren heeft om zich te kleden? We zijn gered door de Heere God. Dat hoop ik tenminste voor je. Als je die beslissing genomen hebt om voor Jezus te leven, dan mag je weten dat je een eeuwig leven hebt ontvangen. Nou, had ik nog meer opgeschreven. We kunnen werkelijke geestelijke genezing ontvangen. Dus heb je pijn, heb je verdriet. Jezus is degene die ons kan genezen, werkelijk genezen. Geen enkel andere God kan dat. Andere goden zijn er ook niet. God is de enige en hij is degene die ons kan genezen. Nou, ik heb het in het begin in het gebed al gezegd. We hebben de vrijheid om met elkaar God te eren, om God te dienen. We worden nog steeds niet in Nederland tegengehouden om samen te komen. Wees God daar dankbaar voor. Wees dankbaar voor dat wat je hebt en geniet ervan. Maar zet God op de eerste plaats. Laten we ons best doen om een volgeling van Jezus te zijn. Ja, en als je hem volgt, betekent dat soms dat je moeilijke dingen meemaakt. Ik heb een heel deel van mijn vrienden verloren omdat ik Jezus radicaal wilde gaan volgen. Zeg je, nou, dat waren dan geen goede vrienden. Nou, dat vraag ik me af. Ik weet het niet. Hun leefde echt helemaal voor de kroeg. Ik niet meer op een gegeven moment. Ja, dus dan zie je ze niet meer. Maar ik heb ook wel andere akelige dingen meegemaakt, juist omdat ik christen ben. Maar daartegenover staan zoveel goede dingen die de Heer ons geeft. Leef een dankbaar leven en denk na bij wat je zegt of doet. En zullen we de eer aan God geven bij alles wat we doen? Dat is ons doel, de eer geven aan God. Dat komt hem toe. Ik wil met jullie als laatste tekst, die mogen jullie opzoeken, Filippenzen 1 lezen. Het is zo leuk om dat te zien, weet je. Dan gaat iedereen een heel druk bladeren en zo. Het is soms best leuk om hier te staan. Soms, eigenlijk meestal wel, moet ik eerlijk zeggen. Klinkt ook weer zo raar. Soms is het best wel leuk om hier te staan. Nou, ik vind het meestal wel leuk om hier te staan. Filippenzen 1. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in een helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Om te onderscheiden waarop het aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. En dat is mijn doel in mijn leven, om tot eer en prijs van God te leven. En ik hoop dat jullie dat doel met mij delen. Vers 9, Filippenzen 1, vers 9. Ik lees hem straks nog een keer. Goed, ik wil met jullie afsluiten. We hebben straks een slotlied, nou, de muziekgroep mag nog even blijven zitten. Ik wil met jullie bidden, voorbeden doen. Ja? Heren, dat u een groot God bent. Dank u wel, heren, dat we zo samen met elkaar mogen ontdekken wie u bent. Heer, en de een is al 20 jaar met u op weg, de ander misschien net 2 jaar. Heer, maar we kunnen zoveel van elkaar leren. En ik wil u daarvoor danken. Dank u wel dat u in ieder van ons heeft geroepen om u te dienen. Ieder op zijn eigen plek. Heer, ik wil u danken voor deze ochtend. Dank u wel dat we samen uw lof hebben mogen zingen. Dat we hebben mogen nadenken over uw woord. Heer, en ik wil u bidden, wilt u het alsjeblieft uitwerken in ons harten. Heer, wilt u dat weghalen wat niet van u was? Heer, laat het zo zijn dat we hetgeen wat van u kwam, van uw mond kwam, Heer, laat het zo zijn dat we dat mogen onthouden en dat we daarmee aan de slag mogen gaan. Heer, ik wil u bidden voor de rest van de week. Heer, als we allemaal onze eigen kant weer opgaan, naar school, naar ons werk, of voor onze kinderen zorgen, wat we ook doen, Heer. Geef alsjeblieft dat we dat mogen doen tot eer van u. Heer, dat we mogen staan op de plek waar we zijn in afhankelijkheid van u. En dat we op die plek ook een getuige mogen zijn van u. Heer, geef ons de kracht en de moed om andere mensen over uw almacht en over uw genade te vertellen. Geef ons de kracht en de moed, Heer, om Jezus groot te maken in alles wat we doen. Heer, dat wil ik u zo bidden in Jezus' naam. Amen. Goed, ik hoorde dat de kinderen er zijn. Nou, prachtig. Wil de muziekgroep naar voren komen, alsjeblieft? Wat, hè? Is dat een orgellied? Ja, een O, hè. Dat is een orgellied. Ben je niet zo'n algemeen leider, dan ben je niet zo, dat soort dingen zo gewend natuurlijk. Maar dan zit de muziekgroep er toch. We gaan zingen. Opwekking 252. Heer, doorgrond mijn hart. Zullen we dat staande doen? En tot gebed, als een gebed voor God? Ik wil de versen van Filippenzen 1, vers 9, wil ik nog een keer voor jullie voorlezen als zegen, om dat ook mee te nemen in de week die komen gaat. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van de Heere God. Amen.